Welkom bij Ribbenkast, de podcast van Reading in Black. De boekenclub waarin we maandelijks een boek lezen van een zwarte auteur en samenkomen rond verhalen die ons raken, verrijken en verbinden. Ik ben Shareli Ortela, de oprichter van de boekenclub en jouw host in deze serie. En in deze aflevering neem ik je mee naar Curaçao, naar een boek dat draait om macht, herinnering en het spel dat gespeeld wordt onder de oppervlak van vriendschap en koloniaal erfenis. Dat is het boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion. Om te beginnen, ik vind het altijd leuk om te beginnen met wat context over de schrijver en het boek. Dus in dit geval Frank Martinus Arion. En laten we gewoon beginnen met wat feiten over Frank. Frank is geboren 17 december 1936 op Curaçao en in 2015 overleden, 28 september. Hij was dus 78 jaar. Hij was een multitalent, want hij was naast schrijver ook dichter, taalwetenschapper en activist. En hij schreef zowel in het Nederlands als in het Papiamens. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste literaire stemmen uit het Caribisch gebied. Zijn werk staat bekend om scherpe maatschappelijke analyses, het doorbreken van koloniale denkbeelden en het vieren van de Caribische cultuur. Hij studeerde in Nederland ook en werkte als taalkundige aan onder andere de Universiteit van Amsterdam. En hij zette zich in voor het behoud en de erkenning van de taal Papiamento als volwaardige taal. Dubbelspel van 1973 is zijn bekendste roman en wordt gezien als een mijlpaal in de Nederlandse literatuur. Het boek is ook verfilmd in 2017. En niet zomaar verfilmd, daar hebben ook wel echt grote acteurs aan meegedaan. Zoals Colin Salmon, die speelt Ostrix en die is bekend van James Bond films. Verschillende James Bond films zelfs. En Lenny James, bekend van The Walking Dead. En hij speelt Shamoon in de film. De film, daar gaan we het nog over hebben. Maar dat gaf een ander perspectief, een andere manier van kijken naar het eiland. En is eigenlijk anders dan het boek. Maar daar gaan we het nog over hebben. Nog een interessant feitje is dat Frank gepubliceerd is op jonge leeftijd al. Hij begon vroeg met schrijven en zijn eerste gedichten werden al gepubliceerd toen hij nog maar 16 was. En daarnaast woonde hij in Nederland, woonde en werkte hij in Nederland, Suriname en natuurlijk ook Curaçao. Dus zijn wereldbeeld was breed en hij keerde altijd terug naar zijn roots. Ook interessant is dat voor hem taal nooit neutraal was. Voor hem was het spreken van Papiaments een daad van verzet en trots. Een manier om de koloniale mentaliteit te doorbreken. En dan over het boek zelf. Dubbelspel is in 1973 uitgebracht. Het ontving veel lof in de literaire wereld. Voornamelijk over de rijke stijl en structuur. De basis van het hele verhaal is een dominospel. Dat vormt de hele basis van het geheel. Dus dat was een hele mooie manier om daar aan de hand van dat spel de Curaçaose leven te beschrijven. En in dat spel, de dialogen die plaatsvinden, noem maar op, maakt Frank een hele scherpe analyse van de sociaal en maatschappelijke kwesties die spelen op het eiland. Maar ook politieke kwesties komen aan bod. Dus dat doet Frank op een hele originele manier. En daarmee geeft hij een unieke perspectief over het eiland. En dat was toentertijd nog heel uniek. Dat bestond niet. Dus dat maakte het boek toen heel, heel sterk. En als je kijkt anno nu, is het nog steeds heel relevant. Toen wij het boek met de club hadden besproken, kwam dit ook naar voren. Dat je nog steeds wel bepaalde patronen ziet, herkent. Zowel op sociaal als maatschappelijk gebied, maar ook op politiek gebied. Er waren ook kritische perspectieven en dat was voornamelijk rondom de taal. Men vond dat het boek eigenlijk in het Papiaments had moeten worden uitgegeven. En als je naar interviews online kijkt waarin Frank werd bevraagd of mensen die Frank hebben gekend, waarom dit niet het geval was, dat het in het papiament als eerste werd geschreven. Werd gezegd dat het voornamelijk ging voor een breder publiek wat bereikt kon worden. Maar dat betekent niet dat Frank zich niet inzette voor de taal. Eén ding wat ik in het begin niet heb genoemd over Frank, en eigenlijk een heel belangrijk punt, is dat hij ook met zijn vrouw een school heeft opgericht op Curaçao voor het behoud van de Papiamento-taal. En hij was dus heel erg fan van taal en de identiteit die we daaraan koppelen. En het feit dat dubbelspel in het Nederlands is uitgebracht is dus niet iets tegen de taal dat hij had. Hij keek er ook commercieel naar en waarschijnlijk ook met, als ik de bekendheid wil opzoeken of in ieder geval wil dat het boek landt, dan moet ik zeker wel een andere taal eerst spreken. Inmiddels is het boek ook in verschillende talen vertaald. Onder andere ook Papiamento. Dus je kan hem ook als Changa lezen, want dat is de Papiamento-vertaling. Interessant aan het boek is ook de structuur en opzet van het spel. Dubbelspel heeft een eendaagse structuur. Dus alles speelt zich af op één dag, op een zondag. En het begint met de ochtend, gaat door naar de middag en de schemering. En als laatste deel de naspelen. Dus Frank heeft het heel leuk gedaan om één dag te belichten. Maar binnen die dag gebeurt er zoveel, waardoor je het eiland leert kennen op verschillende manieren. Van het sociaal element, maatschappelijk en ook de politieke spanningsvelden die er zijn. In deel 1 introduceert hij het eiland, de hoofdpersonages en de onderlinge relaties. In deel 2 en 3, dus de middag en de schemering, lopen de spanningen hoog op. Terwijl het dominospel vordert. Dus continu is het dominospel staat centraal, er wordt domino gespeeld. En in deel 4, de naspelen, leidt dit naar een tragische climax. Tijdens de bespreking die we hadden met de club, vonden de meeste mensen ook dat het best wel traag begon. Daarna werd het spannend. Je voelt dat er iets gaat gebeuren. Dus je ziet ook dat Frank echt opbouwt naar een punt. En heel veel mensen hebben het einde niet zien aankomen. Die waren echt geschokt, gesurprised van hey, wat gebeurt hier? En dat is eigenlijk wel heel interessant geschreven. Vooral door het begin, hoe traag het begint. En aan het einde is het heel snel. Er gebeurt heel veel. En je kan het amper bijhouden. Zo spannend is het. En je kan het gewoon ook niet wegleggen. Je moet hem uitlezen. Ik heb hem een paar keer moeten lezen. Want de eerste keer dacht ik, wow, wat gebeurt hier allemaal? En uiteindelijk heb ik hem weer rustig gelezen om te begrijpen van welke events leiden tot die climax. En uiteindelijk wat de climax dan ook is. Of de verschillende climaxen die samenkomen. Dus het is een eendaagse opzet. 4 delen. En het leuke is, het domino-spel staat centraal. En dat is niet zomaar een activiteit. Op Curaçao is domino echt wel een spel wat bekend staat dat het spel van de cultuur is. Ik ben zelf ook van Curaçao en ik ben er ook mee opgegroeid. Ik heb het met mijn ooms, mijn broers, met de familie heel vaak gespeeld. En tijdens het spel word je flink uitgedaagd. Maar daarnaast ook vinden er allerlei conversaties plaats. Dus wat Frankie doet in het boek is echt wel een goede reflectie van dagelijks leven. Maar ook hoe eigenlijk heel slim om bepaalde gesprekken of een reflectie van het eiland te geven door middel van het spel. Wat ook mooi is, is dat Frank qua taalgebruik en cultuur een combinatie maakt van Papiamento, de Nederlandse taal en de Caribische taal. Dus alles komt op hele mooie manier samen. Soms is het ook best grof. En ik moet eerlijk ook toegeven dat ik daar zelf af en toe moeite mee had over hoe mannen over vrouwen spraken. Maar het is wel een, denk ik, een eerlijke vertegenwoordiging van hoe bepaalde mensen, mannen, soms praten. Dus daarin vind ik het een hele sterke, rauwe vertolking van de cultuur ook. En is het ook echt een spiegel? Nu gaan we het hebben over de karakters in het boek. Er zijn 4 domino-spelers, 4 mannen. Bubu Phil, Manji San Antonio, Yanchi Pau, Shamoon Nicolaas. En er zijn twee belangrijke vrouwen. Nora, dat is de vrouw van Bubu Phil. En Solema, dat is de vrouw van Manji. Laten we beginnen bij Bubu Phil. Hij is een taxichauffeur en zijn auto, die hij 200H noemt, is zijn kostbaarste bezit. Hij vindt het heerlijk om op het eiland te cruisen en als het thuis hem allemaal te veel wordt, dat is dus met Nora, vlucht hij het liefst met zijn auto weg. Hij heeft geen 9-tot-5 baan, maar rijdt gewoon wanneer hij zin heeft of wanneer hij geld nodig heeft. Hij sleutelt er ook vaak aan en Nora betrapt hem vaak dat hij gewoon in slaap is gevallen onder zijn auto. Bubu Phil heeft een best impulsief, meegaand karakter. Hij leeft van dag tot dag en het leven overkomt hem vaak. Als hij bijvoorbeeld iemand tegenkomt die hem overtuigt om in plaats van naar huis te gaan, toch nog een ritje te doen en dan ergens belandt in een bordeel en dat hij dan het geld verbrast, dan gebeurt het ook gewoon. Het is niet dat hij nadenkt van, hey, dit kan niet, ik heb een familie, ik heb een gezin, ik moet het geld bewaren. Nee, het overkomt hem, heeft geen ruimte voor zelfreflectie. Dat is Bubu Phil. Hij ziet totaal niet wat zijn aandeel is in bepaalde situaties waar hij zelf dan in belandt. Hij is ook vaker vreemd gegaan en dat is iets wat Nora mee heeft moeten dealen en ook een paar keer heeft vergeven. Hij wordt ook door de menigte naar voren geschoven als leider van een vakbond die opkomt voor de rechten van de taxichauffeurs. Ik geloof dat mede door zijn impulsieve en actiegerichte karakteren, dat hij daardoor in die positie gerold is, maar het ontbreekt hem echt wel aan visie. Hij heeft ook een manier van praten die heel overtuigend en charismatisch is, wat hem ook heeft geholpen in die positie. Wat opvalt is dat je wel vaker op het eiland mensen in bepaalde posities ziet, waarvan je weet dat het complete set van vaardigheden mist om goed de functie uit te voeren, maar die zijn er wel in gerold. Dus dat is wel iets wat je zo terug kan koppelen aan de karakter Bubu Phil en een representatie van het eiland. Als je kijkt naar de functie in het boek van deze karakter Bubu Phil, heeft Frank de meeste morele en sociale dilemma's in zijn karakter verwerkt. Hij vertegenwoordigt een man die eigenlijk vrij wil zijn, zijn lusten na wil leven. En ook acties daarop neemt, zowel goede als slechte acties. Hij vertegenwoordigt daarom ook hoop op verandering op een bepaalde manier, door zijn daadkracht. Maar ja, leeft alsnog van dag tot dag en het ontbreekt hem aan lange termijnvisie. En daardoor vaak voor korte winsten gaat, wat uiteindelijk veel ellende met zich meebrengt. En ook de mogelijkheid tot zelfontplooiing ontneemt. Dan gaan we door naar Manji San Antonio. Dat is de dominante macho man van het viertal. Hij is bekend op het eiland en wordt bewonderd om zijn krachtige uitstraling. Hij is best manipulatief, wat voornamelijk wordt gezien door de angst en controle die is opgebouwd voornamelijk in zijn huwelijk. Hij is deurwaarder en fabriceert een verhaal tijdens het dominospel aan tafel over een rechter. In zijn gedachten ziet hij zichzelf als een rechter. Dit laat zien dat hij macht wil, dat hij wil dat mensen naar hem verantwoorden en hij het laatste woord wil hebben. En weet dat de rechter een beroep is met macht en status. Naast zijn relatie met Solema valt zijn huis op. Het is prachtig, gelegen op de heuvels, opvallend mooi en regelmatig onderwerp van gesprek in de gemeenschap. Binnen staat een imposante piano waarop Solema speelt, iets wat hij zelf niet kan en dat steekt. Hij wil overal de beste in zijn of op zijn minst het beste bezitten. En zo ziet hij Solema ook. Zij is een verlengstuk van zijn status, iets wat hem verheft. Dat verlangen naar controle en bezit komt ook terug in het gefabriceerde verhaal dat hij tijdens het spel keer op keer herhaalt als een soort zelfgeschreven mythe waar hij centraal staat en allemaal onder controle heeft. En daarin is externe validatie voor hem essentieel. En dat legt eigenlijk ook wel duidelijk dat intern het best wel rommelt bij hem. Nou, als ik de personage van hem spiegel aan wat ik zie op het eiland, dan zie ik bij sommige Curaçaoënaars, niet alleen mannen, ook wel het streven naar materialisme als bewijs van eigenwaarde. Dat is eigenlijk Manji. Dus de behoefte om je te onderscheiden, om te laten zien dat jij het gemaakt hebt, dat jij anders bent, dat jij je verheven voelt omdat je zoveel bezit en zoveel moois hebt. Dus die drang om je verheven te voelen via bezit, status of connecties is vaak geen teken van kracht, maar eerder een reactie op diepe onzekerheid of zelfs onuitgesproken trauma's. Dat is ja, Manji in dit geval. Hij is een antagonist, gaat tegen veel mensen in, maar voornamelijk tegen Yanji. Zijn gedrag en geheimen brengen de onderhuidse spanningen naar een explosief hoogtepunt en hij belichaamt het patriarchaat, toxische mannelijkheid, maar ook aan het einde wat daaronder ligt en hoe verkeerd het kan gaan. Dus dat is een interessante personage die Frame heeft geschreven. We gaan door naar Yanji Pao. Yanji Pao is een man die houdt van eenvoud en in het moment ook leeft. Hij heeft geen vaste baan, maar verdient af en toe wat als meubelmaker. Daarin blinkt hij wel uit. Hij staat bekend om vakmanschap en zijn oog voor detail. Tegelijkertijd is hij iemand met een sterk moreel kompas. Hij staat ergens voor. Wanneer hij via het gefabriceerde verhaal van Manji over de rechter vermoedt dat het eigenlijk om zijn leven gaat, biedt hij haar zijn hulp aan. Hij woont in een onafgemaakt huis. De bouw ervan stopte abrupt na het overlijden van zijn moeder. Wat veel zegt over zijn emotionele verbondenheid en misschien ook wel zijn neiging zich terug te trekken bij verlies. Tijdens de gesprekken aan de dominotafel daagt hij Manji regelmatig uit. Hij neemt standpunten in die afwijken van de andere mannen en durft ook luidop die te verwoorden. Yanji is tegendraads, principieel en niet bang om zijn mening te geven, ook als het scheurt. Yanji krijgt uiteindelijk een affaire met Solema. En dat brengt hem ook in beweging. Zij moedigt hem aan om meer te doen met zijn talent. En hij begint opnieuw te werken aan zijn huis. Zijn verliefdheid op haar is oprecht. Hij wil haar een thuis kunnen bieden. Het huis en zijn werk als meubelmaker worden zo symbool voor zijn groei en toewijding. Tegelijkertijd raakt hij geobsedeerd door het idee om Manji te confronteren en hem terug te pakken. Vanuit die drang wil hij Manji via het dominospel vernederen en overtroeven. Daar wordt hij steeds fanatieker in. Dus dat gebeurt allemaal aan tafel. Je krijgt dus mee hoe Manji zich verhoudt ten opzichte van de andere mannen. Hoe hij zich verhoudt specifiek naar Yanji. Het is best verwarrend, Manji en Yanji. Maar het zijn wel echt hele bekende namen ook op het eiland. Dus het is niet gek dat deze twee namen zijn gekozen. Het is soms wel als je praat dat je denkt van hey, nee, ik bedoel Manji, nee, Yanji. Nou, Yanji is dus tegendraads, staat voor iets en durft tegen anderen in te gaan. Dus waar Manji symbool staat voor machismo, macht en externe schijn, belichaamt Yanji juist het tegenovergestelde. Iemand die niet in de spotlights hoeft te staan, die kiest voor rust, eerlijkheid en eenvoud. Hij beschermt vrouwen, spreekt zich uit tegen andere mannen en heeft een interne code. Hij zoekt vrijheid, niet spektakel. Hoewel het hem soms wel lijkt te ontbreken aan ambitie en richting, komt hij wel in actie wanneer het gaat om een ander. Dus denk daarbij aan zijn moeder, waardoor hij aan het huis werkte, maar ook voor Solema, waardoor hij weer aan zijn huis begon te werken. En ook dit type herken ik op het eiland. Veel mensen, niet alleen mannen, verlangen vaak gewoon naar een rustig bestaan zonder al te veel drama. Dan hebben we Shamon Nicolaas. Shamon is in het verhaal duidelijk de outsider, letterlijk en figuurlijk. Hij is oorspronkelijk van Saba, woont inmiddels al jaren op Curaçao, maar wordt nog steeds gezien als de eeuwige buitenlander door de mannen aan de dominotafel. Shamon heeft het financieel goed voor elkaar. Hij bezit meerdere huizen die hij verhuurt en leeft daardoor in relatieve welvaart, maar hij houdt dat bewust stil. Hij verbergt zijn financiële positie om geen wreving op te wekken. Hij kent de gevoeligheden. Hij weet dat er op het eiland vaak met argwaan wordt gekeken naar buitenlanders die zich verrijken, terwijl de Curaçaoënaar zelfs het economisch zwaar heeft. Dus Shamon beweegt zich strategisch, onopvallend, voorzichtig en slim. Zo speelt hij het spel ook aan tafel. Zijn vermogen om te produceren en te sparen is een contrast met de financiële kwetsbaarheid van de anderen. Bijvoorbeeld Bubu Phil en zijn vrouw Nora. Wanneer Nora ontdekt dat Shamon middelen heeft, dus financiële middelen, zoekt ze toenadering en al snel mondt het uit op een affaire waarin zij geld krijgt wanneer het thuis financieel krap is. Maar hij worstelt wel met een schuldgevoel naar Bubu Phil, die hij als vriend beschouwt. Dus als we kijken naar wat voor functie heeft Shamon in het boek, want er staat hij symbool voor, hij belichaamt de outsider, de migrant, de economische overlever, de ander. En manoeuvreert behoedzaam door een samenleving waar hij nooit geaccepteerd zal worden. Zijn karakter stelt vragen over wie mag profiteren, wie gezien wordt als één van ons en hoe uitsluiting subtiel maar krachtig werkt. Hij is de stille contrast. Hij speelt het spel anders zonder te veel aanwezigheid, maar wel met bewustzijn van hoe fragiel zijn positie is. Dan gaan we door naar de vrouwen. Nou, Nora heb ik al een paar keer benoemd. Zij is de vrouw van Boubou Phil. Een intelligente, toegewijde vrouw die haar man ondersteunt. Maar ze is ook kritisch. Ze vertegenwoordigt de positie van vrouwen in een patriarchale samenleving. Terwijl Boubou zijn dagen vult met land te flanteren, probeert Nora het gezin draaiende te houden. Ze doet alles binnen haar macht om aan geld te komen. Ook al betekent dat ze verder ook over haar grenzen moet gaan, tot op het punt dat ze haar lichaam moet verkopen. En dat doet ze dus niet alleen aan Chamon, haar lichaam verkopen, maar ook aan andere mannen, want ze moet het geld bij elkaar zien te vinden. Samen met Boubou heeft ze meerdere kinderen, maar vooral Ostrix, hun zoon, wordt genoemd. Omdat hij buitengewoon een slimme jongen is, waarover zowel de buren als de leraren spreken als een talent. Nora's primaire drijfveer in het verhaal is het vinden van geld voor een paar schoenen, zodat Ostrix naar school mag, want zonder schoenen word je niet toegelaten in het onderwijs. En in die simpele, haast schrijnende zoektocht komt de grotere waarheid aan licht. Dus hoe vrouwen verhouden zich tot mannen, tot economische afhankelijkheid en hoe zij vaak onzichtbaar de ruggengraat vormen van het gezin. Een ander iets van Nora, wat ook een goede reflectie is van de Curaçaose cultuur, is haar diepgaande gastvrijheid. Tijdens het dominospel voorziet ze niet alleen de mannen van drank en vraagt ze continu van heeft iedereen genoeg, maar ook de toeschouwers die langskomen. En er komen continu mensen langs. En op een gegeven moment wordt het echt een event bijna. En ze blijft mensen voorzien van drank. Maar die gulheid wordt haar ook fataal. Want uiteindelijk heeft ze dus genoeg geld om schoenen te kopen voor Ostrix. Maar die gebruikt ze dan voor het geld voor al die mensen die langskomen. Want je kan je gasten toch niet ontvangen zonder hen iets aan te bieden. Je wilt toch niet dat mensen gaan praten van hey, ik kreeg niks te eten of te drinken bij hun thuis. En dat is echt iets wat ook binnen de Curaçaose cultuur vaak aan bod komen. Mensen willen laten zien van hey, we zijn gastvrij. Zelf als het ten koste gaat van hun eigen zijn, hun eigen bestaan, hun eigen portemonnee. Dus als we kijken naar functie en symboliek van Nora in het verhaal. Nora laat zien hoe vrouwelijke stemmen in patriarchale contexten vaak worden onderdrukt, maar tegelijk een fundamenteel sturende rol is binnen het gezin en de gemeenschap. Haar verhaallijn belicht thema's als armoede, waardigheid, zelfopoffering en veerkracht. Hoe ver kun je gaan voordat je jezelf verliest? En hoe hou je vast aan hoop als alles tegen zit? Nora toont ons dat het overleven een dagelijkse daad van liefde, strijd en verlies kan zijn. Solema, dat is de vrouw van Manchi, is een vrouw die opvalt. Niet alleen door haar schoonheid, maar ook haar intelligentie, haar opleiding die ze in Nederland heeft gevolgd en haar houding. Ze is lerares en geeft pianoles in het grote huis dat ze deelt met Manchi. Dat huis, die locatie, die prachtige piano, zijn allemaal kenmerken van status, maar ook van opsluiting. Wat buiten perfect lijkt, is van binnen verstikkend. Dus zo zit ze in de relatie met Manchi. In de gemeenschap geniet Solema aanzien. Ze is een gerespecteerde verschijning. Ze is kerkelijk actief, verzorgd en correct. Voor velen, ook voor Nora bijvoorbeeld, is ze iemand om naar op te kijken. Maar achter die façade schuilt een huwelijk waarin ze langzaam wordt uitgehold. Manchi beschouwt haar als zijn bezit. Wanneer hij ontdekt dat ze is vreemd gegaan, treft hij een wraakzuchtige maatregel. Zij moet hem voortaan elke dag 5 gulden betalen voordat ze hem eten serveert. Alsof zij, zijn vrouw, voor haar gebruik moet boeten. Deze vernedering legt de machtsdynamiek pijnlijk bloot. Hij wil haar breken, domineren en afstraffen. Solema laat het lange tijd ook toe. Waarschijnlijk omwille van haar kinderen, omwille van stabiliteit en misschien omdat ze ergens denkt van dit is gewoon haar lot. Totdat het breekpunt komt, totdat ze moed vindt om te vertrekken. Dat moment van zelfbevrijding komt mede door haar relatie of affaire met Yanchi. Een man die haar ziet, maar niet bezit. En met hem ontstaat een liefde waarin ze wel kan ademen. Een liefde die hem ook transformeert. Hij hervindt zijn motivatie, begint opnieuw aan zijn huis en neemt het meubelmakerschap serieus. Dus ja, een veelzeggende vrouw, Solema. En zij vertegenwoordigt het stille lijden van sommige vrouwen in een patriarchale structuren. En zij vertegenwoordigt het stille lijden van vele vrouwen in patriarchale structuren. Vrouwen die ogenschijnlijk alles hebben, maar onzichtbaar lijden. Tegelijkertijd belichaamt ze ook hoop en verandering. Ze heeft impact. Bijvoorbeeld op Manchi natuurlijk, die haar autonomie niet kan verdragen. Op Yanchi, die door haar wordt aangespoord tot groei. Maar ook op Nora, die zich aan haar spiegelt. Dus Solema staat voor waardigheid, voor verzet en uiteindelijk voor emancipatie. En niet voor niets wordt ze later ook minister-president. En dat is de krachtige afsluiting van haar narratief, waarin ze haar stem, haar ruimte en haar toekomst volledig terugneemt. Deze personages vormen samen een sociologisch en psychologisch portret van het Curaçao van toen, waarin koloniale resten, machtsstructuren en persoonlijke frustraties samenkomen op het bord van het dominospel. Dus allemaal binnen één dag waar ze spelen, worden al deze spanningsvelden van het politieke, het sociale, het economische, wordt allemaal besproken. En Frank heeft dat gewoon heel geniaal samengebracht in deze 6 karakters. Het boek telt eigenlijk heel wat thema's. En ik heb er een paar uitgelicht als hoofdthema's. Ik zie macht en patriarchaat als een hoofdthema van het boek. Het onderzoekt hoe mannen macht uitoefenen binnen hun gezin, hun relaties en de gemeenschap. En dat merk je ook in de dialogen die de mannen met elkaar hebben. Een ander thema in het boek is het spel als het metafoor voor het leven. Zoals eerder aangegeven, het dominospel staat centraal. De hele dag door spelen ze domino. Maar het is meer dan een activiteit. Het is een metafoor voor de samenleving. Tijdens een van de besprekingen die we ook hadden, keken we heel erg naar, oké, hoe speel je het spel? In domino heb je altijd 2 opties. Dus je kan de ene kant of de andere kant spelen. En eigenlijk in het leven kan je vaak ook 2 richtingen opgaan. Het is altijd wel één of het ander. Tijdens het spel en de gesprekken, dan merk je dat continu er in de dialogen een bepaalde denkbeeld of een visie is bedacht over de ander of over een politieke kwestie, terwijl ze spelen, terwijl ze een move moeten maken in het dominospel. Dus het staat echt, Frank heeft daar echt mee gespeeld met, oké, wie speelt er hier vals? Wie is heel strategisch? Wie is aan het verliezen of winnen? En hoe komt dat terug met in de gesprekken en waar ze ook mee bezig zijn? Als bijvoorbeeld Boeboe een keuze heeft om voorzitter te worden van een partij op het eiland, zit hij zijn opties na te wegen van moet ik het doen of moet ik het niet doen? En zo speelt hij het spel ook. Welke dominosteen moet ik hier nu leggen? Moet ik die doen? Moet ik dat doen? En als hij bijvoorbeeld doorheeft dat er iets speelt tussen zijn vrouw en Chamon, of hij heeft het vermoeden, laat me het zo zeggen, ook dat zie je terug in het spel. Want dan is hij heel erg aan het kijken van oké, als ik deze steen nu neerzet, wat gaat Chamon dan spelen? En dat is ook zijn gedachtegang van als ik nu iets zeg over dit, wat gaat hij dan vertellen over mogelijk hoe hij over vrouwen denkt en of vreemdgaan goed is of niet? En dat is echt een soort van metafoor, symboliek, wat Frank heel subtiel, maar ook heel duidelijk terug laat komen. Dus dat is echt wel een mooi thema. Dus het spel als metafoor voor het leven wat terugkomt. De Curaçaose identiteit en koloniale erfenis. Het boek onderzoekt ook de geschiedenis van slavernij en kolonisatie, hoe het doorwerkt in de psyche en de sociale structuren van het eiland. Heel vaak gaan de gesprekken over zelfbeeld, afhankelijkheid, het produceren. En er zijn bepaalde raciale spanningen, maar ook cultureel trots komt terug in de gesprekken en het gedrag van de mannen, maar ook de vrouwen daaromheen. Dus op een hele subtiele manier heeft Frank ook dit thematiek heel goed naar voren gebracht. Dus de identiteit en de koloniale erfenis. Op de oppervlak vind je heel erg relaties, loyaliteit en verraad. Dus jaloezie, overspel, misleiding tussen geliefden of vrienden en hun verbondenheid. Dat zijn ook echt thema's wat terugkomt. En dat zie je continu. Kijk, in het spel domino speel je in paren. Je kan het individueel spelen, maar in dit geval spelen ze in paren. Dat betekent dat jij en de persoon tegenover jou één paar vormen en samen moeten spelen. En je moet continu berekenen van wat gaat de ander doen, wat voor mogelijke stenen heeft hij. In het leven, of in ieder geval het leven van de mannen aan tafel, zijn ze vrienden of ze lijken vrienden te zijn. Maar er is ook een wantrouwen, want er gebeurt iets waardoor ze elkaar gaan verdenken van overspel of misleidingen, noem maar op. En dat is wel iets wat ook echt naar voren komt en besproken wordt. En waar Manchi bijvoorbeeld heel erg het ontrouw van Solema op een manier brengt naar zijn vrienden aan tafel, beginnen mensen te denken van, hey, is dit misschien iets wat echt gebeurd is? Dus het loopt over loyaliteit naar elkaar toe als vriendschap en in het spel als partner. Maar ook in relaties die ze hebben met hun vrouwen. En verraad, want men weet van, hey, ik ben eigenlijk met jouw vrouw bezig, maar je bent ook een vriend van mij. En ik wil niet dat je dat ontdekt, dus ik moet dat geheim houden en ik moet daarop letten. Dus dat zijn ook echt thema's die Frank op meerdere lagen aankaart in het boek. Verzet en hoop vind ik ook echt een thema die terugkomt in het boek. Hoop voornamelijk omdat, dan haal ik de karakter Nora even naar voren. Zij is heel erg bezig met het vinden van geld voor de scholing van Ostrix. Ostrix is de zoon van Nora en Bubu Phil. Die krijgt heel veel lof, ook van buitenstaanders, dat hij heel slim is en dat ze trots op hun zoon kunnen zijn, omdat hij echt wel pinter is en daardoor willen ze investeren. Ze willen investeren in zijn toekomst. Ze zetten voornamelijk in op hem. Om naar school te gaan heeft hij schoenen nodig en ze zijn best arm. En Nora probeert alle eindjes bij elkaar te krijgen om schoenen voor Ostrix te kopen. Maar dat betekent ook echt verschillende niet-morele dingen doen. Daarin weet ze wel het geld te verzamelen en voelt dat als hoop. Ostrix voelt als hoop, want hij kan hun met zijn slimheid uit de armoede halen. En zij gaat dus bepaalde dingen doen om geld te krijgen en ontvangt dat ook. Maar met name ook de affaire die ze met Chamon begint. Dus daar zit ook hoop in. De hoop wordt ook ergens kapot gemaakt, omdat Nora het geld ook verbrast aan overgastvrijheid, noem ik het even. En dat maakt ook dat je dat voelt. Dan heb je zo hard, zo laag moeten werken om het geld bij elkaar te krijgen en dan verbras je het zo. Maar Ostrix is daarin ook wel slim en weet uiteindelijk het geld toch te verzamelen voor schoenen. Maar dat zijn toch wel dingen die voelbaar zijn in het boek. En ook op het eiland. Want heel veel niet slimme acties worden door armoede vaak gedreven. En mensen zijn tot wanhoop om bijvoorbeeld bepaalde baantjes aan te nemen of zichzelf te verlagen naar een bepaald niveau. En dat zie je echt in de karakter Nora. Dus ik denk dat Nora voor mij echt een bepaalde morele strijd tegenwoordigde, maar ook hoop en verzet. Verzet niet per se in Nora, maar wel in het activisme van Bubu Phil. Ondanks dat hij een karakter is die heel erg van dag op dag leeft en impulsief is, heeft hij ook een verzet. En in zijn actiegerichtheid eigenlijk, want hij doet wat op dat moment goed voelt, heeft hij zich zo ver weten te schoppen als de leider van een bepaalde partij of mogelijke leider. En daarin zit ook weer hoop en verzet. Dus dat zijn thema's die Frank heel goed heeft kunnen vertolken. En echt wel een spiegel is op Curaçao. Nou hebben we ook de film met elkaar bekeken. Het is altijd leuk als een boek verfilmd is om dan de vergelijking te doen. En ja, je gaat dan toch heel kritisch kijken van, hey, komt dit overeen? Hebben ze dat goed gedaan? Maar ook, hebben ze bepaalde karakters goed gecast? De film is best anders dan het boek. De film, laten we daarmee beginnen met even wat context, kwam ruim 40 jaar na het verschijnen van het boek. En de regisseur Ernest Dickerson, een Amerikaan, bekend van onder andere The Wire en Do the Right Thing, was heel erg onder de indruk van de kracht en de complexiteit van Dubbelspel, het boek, en wilde daarom het verhaal groter maken voor een internationaal publiek. Dickerson heeft wel een heel ander perspectief gekozen. In de film wordt het verhaal verteld door middel van het perspectief van Ostrix. Dus Ostrix staat centraal en zijn gedachten, en hij keert terug naar het eiland, want hij was naar Nederland verhuisd en dat hij een studie gedaan heeft en best wel welvarend is geworden, keert hij terug na zoveel jaar. En door middel van zijn perspectief volg je eigenlijk het verhaal. En dan krijg je flashbacks van hoe het er toen aan toe ging. De karakters zijn interessant gecast. De type Manji vond ik redelijk goed. De type Yanji was iets te exotisch voor mijn ogen. Heel, heel gespierd en heel, ja, exotische type. Boubouville was ook goed gecast. En Solema en Nora waren ook prima gecast. Qua looks. Als we het hebben over taalkeuze, want daar is best wel veel kritiek op geweest. De film is volledig in het Engels, terwijl het boek in het Nederlands is en in papiermens natuurlijk. Het Engels maakt het toegankelijk voor een groter publiek, maar het zorgt ook voor verlies van lokale nuances en eigenlijk het eiland. Het Engels wat ze spreken is ook niet echt de Engels die ik ken van het eiland. Het is best wel Caribisch Engels, waardoor het eigenlijk het lokale mist. De hoofdrollen werden vertolkt door best grote acteurs, wat ik net al zei. Lenny James van The Walking Dead als Boubou en Colin Salmon als Manji. Die heeft in James Bond films gespeeld. En er waren wat Curaçaose acteurs die hebben kleinere rollen gekregen. Maar daardoor verliest het ook heel veel van de eigenheid van het eiland. En dat is echt een gemis. De taal wordt niet goed vertolkt, vind ik. Ook niet in het Engels, want met een Curaçaose accent spreek je Engels anders. En daarnaast, ik denk dat als je met meer lokalen had gewerkt in de hoofdrollen, dat je ook een andere vertolking zou krijgen. Ik heb ook gekeken even naar de reacties van toen, van de lokale, van de Curaçaoenaars. En die waren op zich trots met representatie van hun verhaal. Maar heel veel kritiek op het feit dat het niet echt Curaçaos was. Het was niet een reflectie van het eiland. Het was heel anders en het was veel te Amerikaans. Dat een achtervolging ook, wat niet in het boek naar voren komt. Maar dat zat er wel in en dat maakte het super Amerikaans. Dus dat was wel jammer. Er waren ook wat aanpassingen. Bijvoorbeeld Yanji, zijn naam was aangepast. Die heette Ernesto. En ik denk omdat Manji en Yanji zo dicht bij elkaar liggen, dat ze waarschijnlijk voor de verwarring of het simpel te maken een hele andere naam hebben gekozen. Ik vond dat super verwarrend. Want Ernesto is een naam die vaak aan buitenlanders is toegewijd. Dus ik vond het heel verwarrend. En kon daardoor Chamon, die de buitenlander was, en Manji en Yanji even in het begin niet goed uit elkaar halen. Dus dat was wel een element. Voor de rest is voornamelijk dat het feit dat het vanuit Ostrix perspectief verteld wordt, eigenlijk vind ik dat wel een leuke twist. Maar voor mij en voor wat ik heb gelezen en ook feedback van de club is voornamelijk het Amerikaanse, het stuk dat het niet Curaçaos echt was door de taal en de accenten die soms bijna Jamaican of als andere Engels van andere eilanden klonken, maakten het gewoon niet helemaal een goede reflectie van het eiland en van het boek eigenlijk. Ik vind het de moeite waard om te bekijken, maar ik zou wel, wetende dat dit met een bepaalde lens is geschreven en gedaan. Tot slot mijn persoonlijke reflectie. Ik was heel nieuwsgierig naar dit boek. Het stond al een tijdje op mijn to-read list en ik ben blij dat we het hebben gelezen. Ik ben trots op hoe Frank dit boek heeft vertolkt. Het is echt een must-read, vind ik. Het geeft zo'n interessant beeld. Misschien wel een niet in zijn volledigheid, maar wel een goed beeld van het eiland, de politieke spanningen, sociaal-maatschappelijke kwesties en uitdagingen die mensen ervaren. En ook hoe men dan naar wanhoopdaden gaat. Dat zie ik heel erg terug. Ik zie ook dat bepaalde archetypes in de vorm van mannelijkheid, vrouwelijkheid, gesprekken, hoe er over mannen en vrouwen wordt gesproken, ook naar voren komen. Soms ook heel pijnlijk. En dat maakt ook dat het een rauwe, een echte spiegel is, vind ik, voor het eiland. En het is zeker een boek waarover je moet, als je het hebt gelezen, wil je er gewoon even over praten, omdat het zoveel lagen heeft. En het ook echt je laat nadenken van, hey, hoe kijken we naar onszelf? Hoe komen we uit een bepaalde armoede of een bepaalde denkwijze over jezelf, over het eiland? En hoe doen we dat samen? Werken we samen, werken we elkaar tegen? Ja, het laat je gewoon op heel veel reflecteren. En dat is, vind ik, heel sterk. Dat Frank met één boek, met een boek wat over één dag gaat, en het spelelement zo mooi erin vertolkt, je laat reflecteren op waar staan we nu? Is wat er toen in 1973 is geschreven, is dat nog relevant? Zien we vandaag de dag nog bepaalde thematieken naar voren komen? De manier waarop we naar onszelf kijken, naar ons eiland, naar mannelijkheid, hoe we omgaan met elkaar in de politiek. Is er een verandering in en hoe? Dat laat dit boekje doen. Dus tijdens de besprekingen hebben we dat ook echt op verschillende levels besproken. En vond ik dit boek echt een begin voor heel wat gesprek, voor heel wat dialoog. Tot slot wil ik zeggen, als je het niet hebt gelezen, vind ik, ga het lezen. Het is een boek wat een meesterlijke spiegel is van Curaçao. Scherpe observaties over kolonialisme, mannelijkheid, identiteit, verzet. Frank Martinez Arian schrijft gewoon met heel veel scherpheid, humor en liefde voor het eiland. Of je het leest en herkent of heroverweegt nadat je dit hoort, het verhaal raakt. We hebben ervan genoten. Dit was Ribbenkast, de podcast van de boekenclub Reading in Black. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral met iemand die ook geraakt wordt door verhalen van zwarte auteurs of meer wilt weten. Wil je meepraten of meelezen met de boekenclub? Volg ons via reading_black op Instagram of schrijf je in via de nieuwsbrief via de link in de show notes. Dit kan ook op onze Instagram. Ik ben Shareli Ortela en ik hoop je terug te horen bij de volgende aflevering. Tot dan en blijf luisteren met je hoofd en je ribbenkast.